OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, stel, midden in Afrika ligt een land, Wakanda geheten, wat nooit gekoloniseerd is door het Westen. En het is verborgen voor de buitenwereld. En daar is een soort Eldorado, rijk aan grondstoffen en technologisch geavanceerd. En deze alternatieve geschiedenis vormt het onderwerp voor de Hollywoodfilm Black Panther. Vorige week ging het in première. En voor veel zwarte Amerikanen is die film baanbrekend. Men gaat verkleed als Wakandaan naar de bioscoop en er wordt geld ingezameld om zoveel mogelijk zwarte kinderen naar de film te laten gaan. Want het is ook een superheldenfilm met een zwarte superheld in de hoofdrol. En dat is eigenlijk nog nooit eerder zo vertoond. En toch past de film bijna naadloos al in een decennia oude stroming van Afrofuturism. En dat weet Stefanie, die bij ons is, Stefanie Argangel, socioloog en curator bij het Rijksmuseum, ons te vertellen. En zij is onze gast. Goedemorgen. Je hebt de film gezien. Wat vond je?
Ja, het is echt een fantastische film. Ja? Een echte actiefilm. Voor het eerst zie je ook bijna dat Afrika totaal niet geëxotiseerd wordt. Het is gewoon Afrika, hè, zoals het zou moeten zijn, zou je bijna kunnen zeggen. Maar ik moet zeggen dat ik ook wel een dubbel gevoel aan heb overgehouden. Aan de ene kant dacht ik ongelooflijk fantastisch dat de generatie hierna opgroeit, ja, met een zwarte held. En aan de andere kant dacht ik, jeetje, hoezo en waarom heeft dat zo lang geduurd?
Kun je even heel kort voor ons allemaal, die nog niet geweest is, het verhaal samenvatten van die film?
Ja, zonder spoilers.
Zonder spoilers.
Ja.
Nou, het gaat om een verborgen koninkrijk midden in Afrika, in het oosten van Afrika, Wakanda. Waar de bewoners daarvan zich naar de buitenwereld verhuld hebben. Niemand weet dat zij ongelooflijk rijk en technologisch vooruitstrevend zijn. Het koninkrijk heeft dus een superheld. De Black Panther, die heet dus Koning T'Challa. Zijn verloren neef, want in elk superheldenfilm hebben we een slechterik nodig. Zijn verloren neef, die groeit op in Amerika. Het is een ander perceptie van de wereld. En die komt terug naar Wakanda om de macht over te nemen, om daarmee alle zwarte mensen in de hele wereld te helpen.
Maar dat is wel de slechterik. En dat komt door dat verschillend perspectief? Leg eens uit.
Ja, nou, je zou kunnen zeggen dat de film ook gaat over hoe het is in het dagelijks leven om in de samenleving zwart te zijn. Mm-hmm. Maar dat afhankelijk van waar je op de wereld geboren bent, dat je omgeving bepaalt hoe, dus aan de hand van de stereotypen die er zijn, de percepties die er zijn, de negatieve connotaties die gekoppeld zijn aan jouw huidskleur. Dus waar er ter wereld je dan ook bent, wat die conventies dan zijn, hoe je naar de wereld kijkt. Dus hoe je naar je zelfbeeld wordt ook mede gecreëerd door je omgeving.
Dus is dit tegelijkertijd dan ook die film bedoeld als een soort spiegel van, kijk eens hoe ons zelfbeeld is in Amerika en dat is niet goed voor ons?
Ik denk niet dat het zozeer aangeeft dat het wel goed of niet goed is. Het geeft bijna een bevestiging van, wij begrijpen dat jouw zelfbeeld er zo uitziet en dat jouw perceptie van de wereld zo ingekleurd is. Want je hebt in de geschiedenis best wel veel trauma's meegekregen die niet anders kunnen bepalen dan dat je zo naar de wereld kijkt.
Maar het had ook anders kunnen zijn.
Het had ook anders kunnen zijn.
Maar Stefanie, even mijn begrip. Je groeit dus als zwarte op in Zwart-Afrika. Dan zit je overwegend onder zwarte.
Ja.
Groei je op in Amerika. Dan heb je te maken met, ik zal maar zeggen, Chinezen, gelen. Ik zeg het even wat simpel. Witten en noem maar op. En daardoor voel je steeds die achterstelling. Groei je op in, laten we zeggen, te midden van alleen of merendeel zwarte, dan verdwijnt dat naar de achtergrond.
Ja, als je bijvoorbeeld bedenkt hoe ongelooflijk spectaculair het was dat wij Obama hebben gehad, is het helemaal niet gek als je bedenkt dat er in Afrika iemand een zwarte president is.
Ja, laten we even toch weer naar die film terugkeren. Want een van de grappen is natuurlijk dat die film uiteindelijk een geheel zwarte film met allemaal zwarte hoofdfiguren, ja, en alles zwart aan de film is uiteindelijk gebaseerd op een strip uit 66, gemaakt door twee blanken, geloof ik.
Ja, dat is inderdaad waar. Nieuw leven ingeblazen door Ta-Nehisi Coates. Maar je moet wel bedenken dat het een film is die volledig vanuit de perceptie van de zwarte gemeenschap gemaakt is. Zwarte scenario schrijvers, zwarte regisseurs, zwarte kostuumontwerpers, zwarte acteurs en actrices.
Maar even naar die strip. 1966, of in de jaren 60. 66. Wat is de achterliggende gedachte van die strip dan op dat moment? Want die wordt geschreven in een heel ander tijdsvak.
En die strip die ontstaat echt midden in de Civil Rights Movement. In 1966 wordt er door Carmichael besloten, wij gaan niet meer vrijheid schreeuwen. Wij kiezen nu vanaf nu voor het woord Black Power. Een maand later komt de Black Panther uit. Van de Marvel.
De strip, voor alle duidelijkheid.
Ja, de strip.
Inderdaad. Dus ook van Superman en noem ze allemaal maar op. Ja.
Niet Superman, maar wel Hulk bijvoorbeeld. Het komt uit. Een paar maanden later komt de Black Panther Party. Dat is de organisatie in Oakland. Marvel is daar eigenlijk niet helemaal blij mee. Die wil zelfs de naam veranderen. En die verandert het naar Black Leopard. Alleen slaat het niet aan en veranderen ze het uiteindelijk weer terug naar Black Panther.
Even voor de helderheid. Eerst was er de strip en toen de politieke beweging. Met de naam Black Panther?
Ja, je zou niet gelijk kunnen stellen het kip en ei, maar het is ontstaan uit die Civil Rights Movement.
En die strip, heeft die ook de bedoeling om een boodschap? Is die boodschap heel simpel, zwarte kunnen ook helden zijn? Of zit daar iets in wat jij over die beweging die nu bekend staat als Afrofuturism?
Ja, nee, dat klopt. Afrofuturism zit er zeker in, omdat het uiteindelijk gebruikt het de stroming Afrofuturism, wetenschap, science fiction en technologie om nieuwe alternatieve wereldbeelden.
Je moet dat het begrip Afrofuturism denk ik goed uitleggen, want ik vind het ook moeilijk om dat precies in mijn hoofd goed te kunnen definiëren.
Ja, het is begonnen als een wetenschappelijke stroming. Van een journalist, Mark Deary, die zei, goh, ik zie in de kunsten, in de literatuur en in de muziek best wel futuristische elementen terugkomen die ik samenscharen onder de term Afrofuturism. En dat gebruikt, het is een stroming.
Geef ze voorbeelden.
Ja, precies. Die gebruikt science fiction en technologie om wereldbeelden te creëren. Dus in dit geval alternatieve wereldbeelden. Een Afrika, Wakanda, die ongelooflijk technologisch vooruitstrevend is en heel veel resources heeft. Ongelooflijk rijk land. En het is een kwestie van speak it into existence. Als wij vanaf nu gaan denken dat Afrika ongelooflijk rijk is, ongelooflijk technologisch vooruitstrevend is, dan zou het niet anders kunnen dat wij naar de toekomst en ertoe zullen werken en ook daadwerkelijk zullen gaan inzien.
De self-fulfilling prophecy.
Ja. Ja. We zullen gaan inzien dat het ook rijk is.
Ja, het is natuurlijk heel fijn, een film om alle problemen op te lossen. De werkelijkheid zal vast wat weerbarstiger zijn. Speelt hier ook mee dat de geschiedenis van Afrika, laten we zeggen, altijd door witte is geschreven, vanaf de 19e eeuw, en dat de eigen geschiedenis weggesneeuwd is, en dat je denkt, bij gebrek aan geschiedenis, maar een prachtige toekomst?
Ja, daar zit natuurlijk wel iets in, maar in dit geval probeert Afrofuturism ook daar afstand van te nemen. Die wil zich niet verzetten tegen dat de geschiedenis alleen maar geschreven is door de witte perspectief. Die wil op zichzelf staan. Die zegt, nee, ik hoef mij niet te verzetten tegen dingen. Ik wil alleen naar de toekomst gaan kijken. Ik wil alleen maar zelf bepalen vanaf nu wie ik ben, hoe ik naar mezelf kijk en hoe de wereld naar mij kijkt. Dus het constant tegen, in dit geval de witte geschiedenis, tegen inzetten of verzetten, dat doet hij ook niet. Dan neemt hij compleet afstand van.
Misschien toch nog heel even om duidelijk te krijgen, jij bent conservator in het Rijksmuseum, hè? Op wat voor manier kan je dan dat Afrofuturism vinden als conservator van een museum? Wat kan je daarmee? Want op wat voor manier vinden we dat dan terug in de geschiedenis? Of, want je zegt het is in de wetenschap, hè, in de kunst.
Nou, stel bijvoorbeeld, je maakt een tentoonstelling. Dit is hypothetisch, hè? Ja, ja. Het is allemaal even voor de duidelijkheid.
We maken een film of we maken een tentoonstelling.
We maken een tentoonstelling. Verzet je die en je gaat kijken naar hoe de perceptie van de zwarte personen door de geschiedenis heen veranderd is. Ga je dat dan verzetten? Je hoeft dan niet te kiezen om tegelijkertijd te gaan kijken naar hoe de perceptie van de zwarte gemeenschap in de geschiedenis is veranderd. En hoe dat zich weerhoudt tot...
Ja, je hebt een model om bij nul te beginnen, om opnieuw te beginnen en zuiver en fris te kijken. Dat is, als ik het goed begrijp, eindelijk het systeem. Hoe is deze film nou eindelijk ontvangen onder de Afro-Amerikanen? Iedereen dol enthousiast, of is er ook iets van... Ja, hebben wij dat nou ook nodig, helden, net als tot slot?
Nou, het is ongelooflijk interessant om te zien, omdat het echt een rage is. Het is bijna een evenement geworden. Het is enorm veel blijdschap. En ik denk dat het voornamelijk ook spreekt van hoop. Hoop voor de toekomst. En de film verbindt enorm. Die kijkt ook naar, wij zijn allemaal anders dan elkaar. Al stammen we allemaal uit Afrika, we zijn niet allemaal hetzelfde. Maar we zijn wel in tijden dat we naar verbinding moeten gaan zoeken. Naar verbinding naar de wereld toe. En daar spreekt hij van. Dus, de koning in de film, als het wel. Ja.
Ja. Aanrader ook voor ons.
Voor iedereen.
Goed zo.
Dankjewel dat je bij ons was.